Liefde gemeente, we hebben zojuist gezongen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Wie wordt bedoeld, jongens en meisjes, met diegene die ten hemel voer vol eer? Dat is toch de Heer Jezus, inderdaad. Van hem wordt al geprofeteerd in Psalm 68. En de hemelvaart van Christus is tot zegen voor zijn kerk. Want nu heeft hij gaven uitgedeeld onder de mensen. En de eerste gave naar de hemelvaart is de gave van de Pinkstergeest. En in die ene gave ligt eigenlijk een veelheid van andere gaven opgesloten. En dat is eigenlijk waar de apostel Paulus over spreekt in het hoofdstuk dat we vanavond met elkaar hebben gelezen. Over die onderscheiden gaven van de geest. Maar ten diepste komen deze gaven dus ook voort vanuit de doorboorde en zegenende handen van het hoofd van de kerk die ten hemel gevaren is om zijn kerk op aarde met hemelse zegeningen te bezoeken. En nu is dat werk van de Heilige Geest, de geest van Christus, zo buitengewoon veelomvattend dat is eigenlijk niet eens in woorden uit te drukken. Je zou er een leven lang op kunnen studeren en over kunnen preken en nog niet alles hebben benoemd. Maar als we het heel kort proberen samen te vatten, dan kunnen we wel zeggen dat het werk van de Heilige Geest in het hart en leven van de zondaar met name te maken heeft allereerst met de wedergeboorte, de vernieuwing van het hart. Er is een krachtig werk van de Heilige Geest voor nodig om een dode zondaar levend te maken. En vervolgens gaat het dan om de dagelijkse vernieuwing van ons leven, ofwel de heiliging van ons leven. En zovelen als er door die geest geleid worden, dag bij dag, stap voor stap, ook in de heiliging, die zijn kinderen Gods. Maar er kunnen nog veel meer aspecten benoemd worden. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het verzegelende werk van de Heilige Geest. Het verlichtende werk van de Heilige Geest enzovoort. Maar nu is daar ook in de Bijbel sprake van de gaven van de Geest. Gaven die we weer moeten onderscheiden van de vruchten van de Geest. De vrucht van de Geest is liefde, vrede, zachtmoedigheid, geloof enzovoort. Je kunt niet een ware christen zijn zonder de vrucht te vertonen. De dode, in zichzelf dode rank wordt wanneer de Heilige Geest hem opraapt, ingeënt in de wijnstok Christus. Dat is de wedergeboorte en de inlijving in Christus, maar dan bediend vanuit die grote wijnstok ontvangt die rank nu alle levenssappen die nodig zijn voor het groeien en bloeien en vrucht dragen tot eer van de landman. Dus de vrucht van de geest, daar kun je ook wel een heleboel over zeggen en er wordt ook de laatste tijd veel over geschreven. Maar vanavond willen we het hebben, gemeente, over toch een bijzondere kant aan het werk van de Heilige Geest, namelijk de gaven van de Geest. En ik realiseer me wel dat, en ik hoop u ook, dat het eigenlijk een beetje een lastig onderwerp is. Het kan ook makkelijk misverstanden oproepen, mensen kunnen erin doorslaan. Misschien is het ook wel een beetje uit reactie tegenover het overbelichten van de gaven van de geest en de eenzijdige invulling hiervan in Pinksterkringen bijvoorbeeld, dat wij er wat terughoudend in zijn en wat voorzichtig. Maar toch is het een belangrijk aspect van het werk van de Heilige Geest. En met Gods hulp wil ik proberen vanavond wat lijnen te trekken in de hoop dat het ons helpt om ook op dit onderwerp een Bijbels evenwichtige visie te hebben. En wat belangrijker is, dat wij onze gaven benutten tot eer van God en tot welzijn van de gemeente. En de preek van vanavond zal wel een beetje meer dan anders het karakter dragen van een leerdienstgemeente, maar dat is misschien voor een keertje niet erg. Het is bij dit onderwerp ook eigenlijk bijna onvermijdelijk. Maar we willen het niet buiten beschouwing laten. De gaven van de Heilige Geest. En allereerst wijzen we u op de bron van de gaven, dan op de verscheidenheid van de gaven en ten derde het doel van de gaven. De gaven van de Heilige Geest, de bron van de gaven, de verscheidenheid van de gaven en het doel van de gaven. Wie de brief van de apostel Paulus, de eerste brief aan de gemeente te Korinthe, leest en onderzoekt, die komt al snel tot de constatering dat de apostel vanuit die gemeente bepaalde vragen heeft gekregen waarop hij in deze brief antwoordt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 vers 1 schrijft hij: aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. En dan gaat hij verder in dit hoofdstuk over het huwelijk en allerlei vragen rond het huwelijk. Maar de gemeente heeft hem dus daar vragen over gesteld. In hoofdstuk 8 is dat ook zo. Aangaande nu de dingen, dus dezelfde aanhef als in hoofdstuk 7... aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn, moet Paulus uitleggen hoe je nou moet omgaan met vlees, het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is. Is dat een christen geoorloofd, ja of nee? In hoofdstuk 11... daar gaat het over het heilig avondmaal, waarover ook misstanden in de gemeente waren en vragen in de gemeente waren gerezen. En ook gaat het daar over de verhouding man en vrouw in de gemeente. En dan hoofdstuk 12. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Dus ook hier zijn vragen vanuit de gemeente naar de apostel toegekomen waarop hij nu wil ingaan. Er waren in de gemeente mensen die zich erop voorstonden dat zij bepaalde gaven hadden die anderen niet hadden. En dat leidde tot spanningen. En daarom zoekt de apostel hier aan leiding te geven door erop te wijzen wat de bron is van de ware geestelijke gaven en wat het doel ervan is. De bron kan en mag nooit zijn een troebele bron, zoals van heidense praktijken. Want vergis u niet, ook buiten de christelijke kerk, misschien moeten we zelfs zeggen, juist daar komen allerlei bijzondere dingen voor, hoor. Zoals tekenen en genezingen en bezweringen en voorzeggingen en rituelen die de mensen betoveren. Dat komt nog steeds voor in Afrika, maar ik kan ook zeggen in welk werelddeel niet. En naar de mate dat het christendom wijkt uit West-Europa, zie je dat dat vacuüm heel snel wordt opgevuld met de terugkeer van allerlei heidense praktijken. Het staat ook in de Bijbel niet waar dat zelfs de duivel, het beest uit de afgrond, in staat is om tekenen en wonderen te doen, inclusief genezingswonderen. Openbaring 13 vers 3. Waardoor de mensen helemaal paf staan en erachteraan gaan, de ganse aarde verwonderde zich achter het beest. Wat je in Afrika dan ook veel ziet gebeuren, dat is een vermenging van christelijke leer en heidense gebruiken. Het buitenste laagje vernis lijkt christelijk, maar onderhuids worden allerlei heidense praktijken en opvattingen aangehouden, inclusief het aanroepen van geesten, voorouderverering, het inroepen van de hulp van tovenaars en toverdokters, omdat die over bepaalde krachten beschikken, zo meent men, om zieken te genezen enzovoort. En het is een buitengewoon zware taak voor degene die onder dit soort volkeren werken om hen het evangelie te verkondigen, om juist ook dit dubbele te ontmaskeren. Dat buitenste laagje vernis en die onderhuidse heidense praktijken die men echt niet zomaar prijsgeeft. Was iets dergelijks misschien ook aan de orde in Korinthe? De vraag die men Paulus stelde lijkt in die richting te gaan. Als iemand nu vervuld is van de Heilige Geest en bepaalde geestesuitingen doet, in tongen spreekt, zou dat ook heidens en duivel en godslasterlijk kunnen zijn? Wij kunnen dat eigenlijk niet controleren. Misschien zegt hij wel in die onbegrijpelijke tongentaal, die toch geen mens verstaat, Jezus is vervloekt. Net als toverdokters bepaalde vervloekingen kunnen uitspreken met hun onverstaanbare klanken. En de mensen zijn in de ban. De angst regeert. Ja, zegt Paulus, die praktijk kennen jullie vanuit je verleden. Toen je het bevrijdende evangelie van Gods genade nog niet kende, liet je meevoeren met die stomme afgoden. En stom betekent in dit verband dat ze niet spreken. Ze spreken niet. Dat taalgebruik herkennen we uit het Oude Testament. Want het grote verschil tussen de levende God en de Baal bijvoorbeeld is dat je nooit een antwoord krijgt. Denk maar, jongens en meisjes, aan die geschiedenis van Elia op de Karmel. Waar dat altaar gebouwd werd en de eerste Baalpriesters gelegenheid kregen om hun God aan te roepen. Die moest dan vuur ontsteken zodat dat offer werd verteerd. Maar ze waren de hele dag in de weer en springen en dansen en zichzelf verwonden enzovoort. Maar wat er ook gebeurde, er was geen stem en geen antwoord. Stomme afgoden. Angst is de basis van heidense praktijken. En je wordt als slachtvee meegeleid, je ondergang tegemoet. En die stomme afgoden steken ook geen hand uit om je te helpen. En wat doe je dan? Ja, net als wat er op de Karmel gebeurde. Dan moet je je uitputten en uitsloven in rituele dansen en andere zaken. Jezelf verminken, gebedsmarathons in stand houden. Om je afgod maar te bewegen tot je zelf in een soort extase raakt. En er tenslotte als een hoopje oude vodden uitgeput bij neervalt. Gemeente, dat Paulus dit verleden allereerst in herinnering roept, is er al een aanwijzing van dat hij zeer terughoudend is ten aanzien van die bijzondere en extatische geestesgaven. Er zit een waarschuwing in. Mensen, kijk uit. Wees toch niet zo naïef om iedere vorm van extase meteen als een uiting van de Heilige Geest te duiden. Want als je niet oppast, zit je zo in heidens vaarwater. Wat is dan het criterium waaraan je kunt herkennen en toetsen dat een geestesuiting werkelijk van de Heilige Geest is? En dat het dus uit een zuivere bron voortkomt. Wel, dat vinden we in vers 3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. De zuivere bron. Waar de Heilige Geest aan het werk is, kan het nooit zo zijn dat dat ten koste zou gaan van het kennen van de Heere Jezus, ten koste van de eer van de Heere Jezus, van de glorie van de Heere Jezus, van het belijden van de Heere Jezus. De Heilige Geest is er altijd op uit om de Heer Jezus centraal te zetten. Een vervloeking is wel de meest forse manier om iemand aan de kant te zetten. Dat doet de Heilige Geest niet. Integendeel. Hij zet de Heer Jezus in het middelpunt. In het middelpunt van de eredienst. In het middelpunt van uw en jouw gebedsleven. In het middelpunt van je denken, je doen en laten, kortom, in heel je leven. En als iemand werkelijk door de genade van de Heer Jezus hem heeft leren kennen en hem beleidt als zijn Heere en Heiland, dan hoef je er niet aan te twijfelen of dat uit een zuivere bron voortkomt. Want de duivel heeft er geen belang bij dat zondaren door de knieën gaan. Dat ze hun schuld belijden. Dat ze de Heer Jezus lief krijgen en nodig krijgen. En dat ze hem gaan belijden en dienen. En ik vraag aan u en jullie vanavond, hebt u dat al gedaan? Heb jij de Heer Jezus al leren zoeken en heb je hem ook mogen vinden? Bedoelt Paulus ook niet zoiets als, kijk mensen, je kunt het wel hebben over spreken in tongen en gaven van gezondmaking. Maar als het hier niet begint, Jezus in het middelpunt. Als het niet onlosmakelijk hiermee verbonden is, de verheerlijking van Christus in uw leven, dan zit er een luchtje aan. En als het allemaal losstaat van uw gehoorzaamheid aan Christus, dan klopt het niet. Waar de geest werkt, komt dan ook niet de geestelijke mens in het middelpunt te staan, die zo graag de bewondering oogst van de omstanders als hij in tongen spreekt. Maar dan komt Christus in het middelpunt te staan, namelijk als Heere, als degene die het in uw en jouw en mijn leven voor het zeggen heeft. Ben jij al zo geestelijk dat je de Heere Jezus als je Kyrios, als de Heere beleidt, als degene die het roer heeft overgenomen in jouw leven. En dat je zelf van je troon bent afgestapt. En dat de Heere nu op de troon zit van je hart en van je leven. Bent u en jij zo geestelijk dat je gebracht bent tot de gehoorzaamheid van het geloof? Zien we dat terug in je leven, in je keuzes, in je trouw aan de Bijbel? Trouw in de dienst van God. En ik voeg ook toe, trouw aan je gemeente. De gaven en de gemeente horen namelijk bij elkaar. We zullen daar straks nog wel dieper op ingaan. Maar heel 1 Korinthe 12 maakt overduidelijk dat als je gaven hebt gekregen, dat je ze gekregen hebt ten dienste van de gemeente. Mag je de Heere al kennen, liefhebben en gehoorzamen? Dat is wat straks in 1 Korinthe 13 wordt belicht. Al zou je gaven hebben dat je bergen kon verzetten, maar je had deze liefde niet, deze gehoorzaamheid, deze band met de Heere Jezus en deze trouw in zijn dienst, dan stelt het gewoon niets voor. Maar als je deze gehoorzaamheid des geloofs mag kennen, dan gaat het er vervolgens niet om dat je nu ook per se in tongen zou moeten spreken, bijvoorbeeld. Maar het gaat hierom dat je in de gehoorzaamheid van het geloof je leven wijdt aan zijn dienst. En in je gaven die de Heer je gegeven heeft, welke dan ook mogen zijn, gebruikt tot de opbouw van zijn gemeente. Maar het eerste is dus de gehoorzaamheid van het geloof. Dat is de bron van de gave. Jezus is de Heer. Hij heeft het voor het zeggen en ik niet meer. Dat is wat de geest bewerkt. Wel, dat maakt je los van heidense bindingen en van zondige strikken. Nu hoeft de angst niet langer te regeren. Want Christus heeft als Heer alle machten en krachten van de duivel en de zonde overwonnen. Er is er niet één die hem nog kan overtreffen of overwinnen. Hij zit op zijn troon in de hemel. En hoe zalig als hij ook zijn troon gekregen heeft in ons hart. Wil je dat wel? Weet je het zeker? Want dan doe je dus afstand van je eigen troon. Afstand van je zelfredzaamheid. Dan ga je buigen en wordt het gebed dagelijks. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Leer mij naar uw wil te handelen. Dat werkt de Heilige Geest. En dan kunnen we de stap maken naar de verscheidenheid van de gaven. De Heilige Geest brengt dus allereerst tot de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Maar zeker deelt hij dan ook een rijke verscheidenheid aan gaven uit. Daarover schrijft de apostel immers ook in dit hoofdstuk. En we kijken eerst naar de versen 4 tot en met 6. En daarna naar de versen 7 tot en met 11. Maar u ziet al wel dat het uitloopt op wat vers 11 zegt. Doch deze dingen, die verscheidenheid aan gaven, alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Vers 4, 5 en 6 horen bij elkaar, gemeente. Die hebben eenzelfde opbouw, eenzelfde structuur. In elk vers staat het woord verscheidenheid. Er is een verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Dus het woord verscheidenheid komt in elk van deze drie versen voor. Maar dan staat er vervolgens in elk vers een iets ander woord voor de gaven. Namelijk allereerst charismata en dan bedieningen. Er staat in de grondtekst een woord wat u zou herkennen als het woord diaconie. En in het andere vers staat een woord werkingen, energie. Daar is het woord energie van afgeleid. In vers 4 worden ze toegeschreven aan de geest. In vers 5 aan de Heer Jezus. In vers 6 aan God. Wel, hier moeten we even over nadenken. En een paar dingen vallen op. In elk geval wordt hier al duidelijk dat de geest nooit losgemaakt mag worden van de Heer Jezus en van de Vader. Aandacht voor de Heilige Geest is goed. Maar zodra men meent dat men de geest heeft terwijl het ons niet nader aan de Heer Jezus verbindt en het niet meer gaat om de verheerlijking van God, dan ontstaat er scheefgroei. Het is in feite helemaal niet zo geestelijk om alleen maar aandacht te vragen voor de geest. De geest en nog eens de geest. Maar als u en jij nou eens vertelt wie de Heer Jezus voor je is. Als u nu eens mag gewagen van Gods vaderlijke liefde en trouwe zorg. Dat is geestelijke taal. En dus ook in de geestelijke gaven komen de lijnen samen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader schenkt ze, de Zoon werkt ze, door de Geest functioneren ze. Het tweede wat opvalt, en dat zie je in onze vertaling niet zo goed terug, dat is dat in vers 1 een ander woord was gebruikt, het woord pneumatica, geestelijke gaven, maar dat Paulus in vers 4 noemt charismata. De vraag die de gemeente stelde ging over de geestesgaven, maar Paulus noemt ze in vers 4 genadegaven. Waarom zou hij ze zo noemen? Zou dat niet al een beetje correctie zijn? Zou dat niet zijn om te benadrukken, mensen, wat je ook vindt en denkt en zegt over de geestesgaven, maar houd wel één ding goed voor ogen, het is genade. En als het genade is, dan kun jij er niks mee worden. Als het genade is, dan blaas je jezelf niet zo hoog van de toren. In vers 5 gebruikt Paulus een woord waarin wij diaconie herkennen. Dat is ook weer zo'n mooie uitdrukking die de positie bepaalt van de geestesgaven. Als je wat hebt gekregen, dan is het toch de bedoeling dat je er de Heere mee dient. En de gemeente mee dient. Dat je dienstbaar bent, diaconaal. Beschikbaar en inzetbaar. Het gaat niet om jouw roem en glans en succes en een groep mensen die achter je aanloopt en die je bewondert. Wees een dienaar met een diaconaal hart. Het derde woord, werkingen, is een meer algemeen woord. Het is God die dit in je werkt, opdat u en jij ermee zou werken tot zijn eer. Dus hoe je het ook wendt of keert, maar nooit en te nimmer zijn de geestesgaven bedoeld hiervoor dat mensen vol ontzag ah en oh zullen roepen voor jou. Het is genade. Wees dienstbaar voor de Heere. Alles wat je hebt ontvangen is een geschenk, opdat je zou werken tot eer van God. Wel nu, dit gezegd hebbende, kunnen we nu naar vers 7 tot 11. Waar we die verscheidenheid aan gaven aantreffen, zoals Paulus hier opsomt. Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot het geen oorbaar is. Dus maar net wat de Heilige Geest voor ons nuttig vindt. Aan deze wordt de geest gegeven het woord der wijsheid, weer een ander het woord der kennis. weer een ander geloof. Dan gaaf van gezondmaking, werkingen der krachten, profetie, onderscheiding der geesten, menigheid talen en een ander uitlegging der talen. Dus hier wordt een bepaalde opsomming gegeven van geestesgaven. En hier heb ik twee vragen bij. Allereerst, zijn dit ze allemaal? En ten tweede, moeten wij ze allemaal hebben? Om met dat laatste te beginnen, dat wordt soms wel gesuggereerd. Onder andere in een boekje van dominee M.M. van Kampen, dat onder ons misschien ook wel enige bekendheid geniet. Die schrijft in zijn boekje over de geestesgaven dat alle christenen in principe over alle geestesgaven de beschikking hebben. Dus daar moet je ook naar streven. Maar gemeente, met alle respect, maar dat is nu juist lijnrecht in strijd met het geheel van Paulus' onderwijs in 1 Korinthe 12. Er is verscheidenheid. De een heeft dit en de ander weer dat. Al naar gelang de Heilige Geest in zijn vrijheid heeft uitgedeeld. Het betekent ook dat de een die een bepaalde gave heeft niet meer is of belangrijker is of beter is. En ook niet minder is dan weer iemand anders met een andere gave. En of deze opsomming dé lijst is van geestesgaven die altijd en overal en in alle omstandigheden in alle kerken van alle tijden en plaatsen moet worden aangetroffen, dat lees ik ook niet. Het is een opsomming bij wijze van voorbeeld. Vrij willekeurig gekozen voorbeelden zelfs. Er zijn nog meer gaven te noemen. En op andere plaatsen in de Bijbel geeft Paulus ook een andere opsomming dan hier. De opsomming in het slot van 1 Korinthe 12 is om te beginnen al niet helemaal gelijk aan die in het begin van 1 Korinthe 12. Ook in Romeinen 12 is de opsomming net even anders dan hier. En in Efeze 4 gaat het bij de gaven om wat wij vandaag de ambten in de kerk zouden noemen. Apostelen, profeten, herders en leraars, evangelisten. Kortom, Paulus noemt een aantal vrij willekeurig. Het kunnen er ook meer of minder zijn. Al naar gelang wat de gemeente in een bepaalde situatie nodig heeft en in een bepaald tijdsgevricht, in een bepaalde periode, zoals bijvoorbeeld een beginperiode in een zendingsgebied. Want hij deelt uit gelijk hij wil. Men heeft deze gaven wel willen onderverdelen in de zogenaamde bovennatuurlijke en natuurlijke gaven. De bovennatuurlijke zijn dan die in het oog springende gaven van gezondmaking, spreken in tongen, profetie en dergelijke. Terwijl de natuurlijke gaven te maken hebben met meer de natuurlijke aanleg die geheiligd wordt. Inzicht in de Bijbel, bekwaamheid om te onderwijzen, lust en liefde om te dienen, ziekenzorg en bejaardenbezoek. En die bovennatuurlijke gaven, daar zijn we dan vervolgens meer van onder de indruk. En die slaan we hoger aan dan dat gewone. Gemeente, dat is een valkuil. Ik ga met deze onderscheiding niet zomaar mee. En spreek liever met professor Floor over woordgaven en daadgaven. Bij de beoordeling van de geestesgaven is niet de vraag wat maakt het meeste indruk. Maar wat bouwt het meeste op? En ik wil dit onderdeel afsluiten met een vraag en een toepassing. De vraag is, welke gave hebt u en heb jij? Als je tenminste de Heere Jezus je Heere en Heiland noemt. Dan zit je niet langer vrijblijvend in de kerk. De Heilige Geest die de band heeft gelegd tussen jouw zondige hart en deze gewillige zaligmaker schenkt ook de gaven om hem te dienen. Misschien ben je muzikaal. Dat is niet iedereen. Misschien kun je goed met kinderen of met jongeren omgaan. Of ben je iemand die zich graag verdiept in de Bijbel en een zekere studiezin heeft. Kun je goed organiseren? Heb je leidinggevende kwaliteit? Of ben je meer praktisch ingesteld? Werk je graag met je handen? Ben je creatief of kunstzinnig? Maar heb je er al over nagedacht hoe je met deze gaven God en je naaste kunt dienen? Mogen we een beroep op je doen? Ik ga er zonder meer van uit dat in deze grote gemeente ook heel veel te doen is. Je kunt niet alles aan de kerkenraad en aan commissies overlaten. Wil jij ook ingeschakeld worden bij evangelisatiewerk, bij het jeugdwerk, bij het verenigingsleven? Op allerlei manieren kun je bijdragen. Ieder op zijn eigen plekje, ieder met zijn eigen gaven. En het mooie is dan dat schijnbaar kleine dingen toch in een geweldig perspectief komen te staan, namelijk de opbouw van de gemeente en de eer van de Heer. Noem je hem je Heere, laat je dan inschakelen. Want dat is tenslotte het doel van de gaven. De opbouw van het lichaam van Christus. Waar is de gemeente, het lichaam van Christus, nu werkelijk mee gediend? Is die gediend met mensen die verwarring zaaien? Nee, natuurlijk niet. Met mensen die onverstaanbare onzin uitkramen? Vanzelf niet. Met mensen die afwijken van de gezonde leer van de schrift. Oh nee, dat ook al niet. Is de gemeente soms gediend met jongeren en ouderen die er maar een beetje bijhangen, die nergens voor te porren zijn, die je nooit ziet op enige gemeenteavond of verenigingsavond of bijeenkomst van de kerk? U snapt het zelf al. Zij is gediend met gezonde, liefdevolle, trouwe dienst. En het is aan u en jou hoe je dat invult. Nalatigheid in die gezonde, liefdevolle en trouwe dienst is zonde. Het is niet alleen schadelijk voor jezelf, maar ook voor de gemeente. Om over de eer van God maar helemaal te zwijgen. Het lichaam kan niet één lid of orgaan of onderdeel missen. Dat is wat Paulus in het slot van dit hoofdstuk zo duidelijk uiteenzet. Nergens wordt in het Nieuwe Testament het beeld van de gemeente als lichaam zo breed uitgewerkt. Het beeld komt wel vaker voor, maar nergens wordt het zo breed uitgewerkt als hier in 1 Korinthe 12. En dat maakt zo mooi duidelijk dat er een heleboel soorten van functies zijn. Je hebt organen en zintuigen en bloedvaten en spieren en pezen en zenuwcellen en hersenen en niet te vergeten de botten, die het frame van ons lichaam vormen. En alles heeft zo zijn eigen plekje en zijn eigen taak. Zodat de voet niet hoeft te denken, ja, ik ben maar de voet, veel te laag bij de grond. Was ik maar de hand? Of was ik maar het oog? De hand hoeft niet te denken, ik ben maar de hand. Ik ben altijd maar praktisch bezig. Ik wou dat ik meer hersens had. Nee. Ieder deeltje van het lichaam heeft zijn functie en is onmisbaar. Dat merk je al snel, al heb je je grote teen maar lelijk gestoten. Misschien heb jij een beetje minderwaardigheidsgevoel over jezelf. Ben je niet zo'n haantje de voorste? Misschien hebt u niet een opvallend talent om leiding te geven. Betekent u daarom niets? Zeker wel. Als je maar trouw bent op je post. Misschien durft u zichzelf niet te vergelijken met zo'n vitaal orgaan als het hart. Of zo'n bijzonder zintuig als het oog. U zegt, ik ben meer een man om met mijn handen te werken. Nou, werk dan met die handen. Vouw uw handen. Buig uw knieën voor de gemeente. En draag zo uw steentje bij aan de opbouw en het geestelijk welzijn van de kerk. Over spreken in tongen hoor je, dacht ik, de laatste tijd niet zo heel veel meer. Al komt het natuurlijk nog steeds voor in Pinksterkring. Maar vergis ik mij of krijgt het toch wat minder nadruk als dat het vroeger had? Juist de onverstaanbaarheid van de tongentaal maakt deze gave minder geschikt voor de opbouw van de gemeente. Als je het doet, zegt Paulus, doe het dan thuis, in je binnenkamer. Als het in de gemeente plaatsvindt, dan alleen als er ook een vertolker aanwezig is. Maar de goed verstaanbare, zuivere prediking van het woord van God als een profetische gave, daar is de hele gemeente mee gediend. En in de verkondiging van het woord van God komen trouwens gaven en ambt bij elkaar. Gaven kunnen komen en gaan. Maar de ambten, die zijn overal, in alle gemeenten. Gaven kunnen verdwijnen, maar de ambten zijn gebleven. En het waagt de Heere ook om langs deze lijnen zijn kerk te leiden. Gemeente, ik moet u iets bekennen. En dat is dit, dat ik niet in tongen spreek. Maar daar bent u in feite het beste mee gediend. Het beste gediend met de duidelijke, verstaanbare prediking van het evangelie. Als ik in tongen zou spreken, had u een goed excuus om te kunnen zeggen, ik versta er nul komma niks van. En dan kunt u de kerk even onbewogen en onbekeerd verlaten zoals u erin gekomen bent. Maar als aan u het evangelie wordt verkondigd in klare taal, als u heel goed begrijpt dat uw zondaar zich moet bekeren van uw geesteloze, wereldse manier van denken en doen en geloven in de Heer Jezus tot behoud, dan hebt u geen excuus. En zult u eens rekenschap moeten geven wat u met al die verstaanbare preken hebt gedaan. Maar hoe zit het nu met gebedsgenezing en de gave van gezondmaking? Dat is voortdurend in de belangstelling en het heeft ook een enorme aantrekkingskracht. Ik hoorde onlangs van een zieke, een ernstig zieke in onze gemeente. Die was benaderd door iemand van buitenaf die zijn diensten aanbood. Die wilde wel gebedsgenezing toepassen. Ja, alsof ze het in hun broekzak hebben. Het overkwam een jongere uit onze gemeente op het station van Lelystad. Dat hij werd aangesproken. We konden aan zijn manier van lopen wel zien dat hij een handicap had. Hij werd aangesproken om met de vraag of ze voor hem zouden bidden. En ze hadden ook olijfolie bij zich, dus de ziekenzalving gaat in één moeite door. Op het station van Lelystad. Wat vindt u daar nu van? Moet je daar nou klakkeloos op ingaan? Is dit wat Paulus beschrijft en bedoelt? Hebt u door wat in deze voorbeelden ontbreekt en wat niet zou mogen ontbreken? Dat is de biddende gemeente waarbinnen die gebedsgenezing kan plaatsvinden. Alle geestelijke gaven zijn bedoeld voor en gericht op de opbouw van de gemeente. Gemeente, wij bidden toch niet tot een andere God dan diegene die suggereren dat zij het kunnen en wij niet. We bidden toch tot de God van de Bijbel, de God van alle genade, de Almachtige, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Als God genezing wil schenken, dan kan dat toch, als dat past bij de eer van zijn naam en de opbouw van de gemeente en de uitbreiding van zijn koninkrijk, dan geeft hij dat toch. Ik geloof heilig in gebedsgenezing. Genezing op het gebed van de biddende gemeente. U toch ook, gemeente. Want anders stel ik voor dat we de voorbeden maar afschaffen als een volstrekt zinloze bezigheid. Dan kunnen we beter niet meer bidden in de kerk, want dat zou één grote schijnvertoning wezen. En daar moet je toch een afkeer van hebben. Ja, ik geloof heilig dat God in antwoord op het gebed genezing kan en wil schenken. Ik ken er ook de voorbeelden van. Maar ik geloof niet in de theologie van de gebedsgenezers. Want die hebben een ander godsbeeld, echt waar. Die zeggen, God wil niet dat je ziek bent. Dat komt allemaal van de duivel. En als jij nou maar genoeg gelooft, dan gebeuren er wonderen. Wat wordt daar een valse hoop mee gewekt? Wie beschrijft de teleurstelling van de mensen die niet genezen werden? Die hoopvol afreisden naar een of andere genezingsdienst. En net zo teleurgesteld en ziek thuis kwamen als erheen. Denkt u dat dat er weinig zijn? U bent echt beter af met een gemeente die biddend om u heen staat. Ook als de ziekte langer duurt. Ook als het niet altijd vooruit gaat. Ook als er veel verdriet te verwerken is. De biddende gemeente heeft geleerd eerst te bidden, uw naam worden geheiligd. En uw wil geschieden. En uw koninkrijk komen. En als het daarbij past, is God bij machten te genezen. En daar kan de Heer ook de dokter voor inschakelen. En de medicijnen voor gebruiken. Gemeente, het gebeurt veel vaker dan u denkt. Maar vergeten wij soms te danken. We gaan afronden. Het doel van de gaven. Ieder die de Heer kent, heeft bepaalde gaven gekregen. En die ziet zichzelf dan ook als een onderdeel van een geheel. Als een lid van het lichaam. U moet veel meer aan dat lichaam denken dan aan uzelf. En Christus is het hoofd. Het dienen van het lichaam is altijd ook tegelijk het dienen van de Heere. En het dienen van de Heere mogen wij niet losmaken van het dienen van de gemeente. Want dan zouden we het hoofd losmaken van het lichaam. De Heer Jezus was in ons midden als één die dient. Mogen wij door genade zijn beeld vertonen? Dat zien we terug in die bereidheid tot dienst, ieder naar zijn eigen gaven en mogelijkheden. En als jij niet de gave hebt om een vereniging te leiden, heb je misschien toch wel de gave om te luisteren. En om een zieke te bezoeken. Of om mee te helpen bij het jongerenwerk. Of heel praktisch bepaalde taken te doen die nodig zijn als er in de kerk of voor de gemeente iets moet worden geregeld. Het gaat om de opbouw van de gemeente. Geloven we daar nog in? De gemeente als het lichaam van Christus. Ziet u ook uw taak en uw roeping? En jij? Dat is een zegen. De gemeente is ermee gezegend. En je zult er zelf ook door gezegend worden. En dan zul je heilig vanzelf heel veel redenen zien om de Heere groot te maken. Want het gaat natuurlijk niet om de gaven, maar om de Gever. Zijn naam moet alle eer ontvangen. Amen.